Oké, de vorige keer zijn wij gebleven aan het begin van Hebreeën 2. In het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief hebben wij ondertussen besproken. Ik wil eerst maar de eerste versen van Hebreeën 2 met jullie lezen. Hebreeën 2 vanaf vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende, door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Tot zover dan maar. Ja, in het eerste hoofdstuk hebben we gezien dat eigenlijk de eerste drie versen, en dan alleen eigenlijk de hoofdzin daar nog maar van, dat dat de kern is van heel Hebreeën 1. Ik heb al eerder gezegd en ik herhaal het nog maar een keer, dat vers 5 tot en met vers 13 van Hebreeën 1 aanhalingen zijn van de apostel om te bewijzen dat de Heer Jezus Christus een positie heeft ontvangen boven de engelen. Want de hoofdzin uit vers 1 is: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. De Heer Jezus Christus zit aan de rechterhand Gods. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En het bijzondere ervan, zeker vanuit Joods standpunt, is dat de Heer Jezus de positie heeft ontvangen in de hemel. Kijk, de Joden in de dagen van de Heer Jezus, en dan niet alleen ook de gelovige Joden, zeg maar de discipelen, die verwachten dat de Heer een aards koninkrijk op zou richten. Daar was nogal wat discussie over, hè? Dat is ook de vraag in Handelingen 1, vers, nou wat zal het zijn, vers 8 of zo. Zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Want dat die koning was geworden hadden ze dan misschien begrepen. Maar hoe het dan met dat koninkrijk zat, dat was nogal onbekend. Er was nogal een grote verwachting van het feit dat men, of dat de Heer, een koninkrijk op aarde zou hebben. En dat zou hij ook hebben. Alleen dat wacht ook vandaag nog steeds op de toekomst. Dat de Heer een koninkrijk op aarde zal hebben. Want de Heer zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar dus ook in de hemel. En dat is waar Hebreeën 1 mee opent, dat de Heer Jezus Christus zit aan de rechterhand Gods. Hij is niet alleen zoon van David, om dan met 2 Samuel 7 te spreken, wat we ook al aangehaald hebben, maar hij is tevens zoon van God. Hij is niet alleen koning over Israël, maar hij is ook koning vanuit de hemel over de gehele schepping, over de hemel en de aarde. En dat is wat in hoofdstuk 1 uiteen werd gezet. En dan begint hoofdstuk 2 met: daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen, en dan staat er in de Statenvertaling van ons, en er staat schuin gedrukt. Dat betekent dat de vertalers dat ingevoegd hebben. En als de vertalers de draad niet kwijt waren geweest, dan hadden ze ingevuld van hem of van de zoon met hoofdletter. Want vers 5 tot en met vers 13, vers 14 van hoofdstuk 1 is allemaal bijzaak in het eerste hoofdstuk. Want het gaat erom dat God tot ons spreekt door de Zoon. in deze laatste dagen. En dan staat er prompt ook in 2 vers 1. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En als je dan vraagt van wie wordt er dan wat gehoord? Uiteraard van de Zoon. Die zit aan de rechterhand Gods. En er staat daarom moeten wij ons te meer houden. En dat te meer slaat ook terug op Hebreeën 1 vers 1. Want daar staat God voortijds en veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Spreek nu tot ons door de Zoon. En zij moesten zich houden, namelijk de vaderen, zij moesten zich houden aan het woord van de profeten, maar wij moeten ons houden aan het woord van de Zoon. En dus te meer, omdat de Zoon een hogere positie heeft dan de profeten, om het zo te zeggen. Er is natuurlijk wel wat abstracts aan. Het is nogal abstract natuurlijk dat je zegt, de Zoon spreekt. Ik weet niet of ik daar in het verleden al op ingegaan ben. Maar als wij zeggen, vandaag spreekt God niet meer door profeten, maar spreekt hij door de Zoon. Dan vraag je toch ook af, ja maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? En dan denk ik altijd nou ongeveer zoals Johannes het voorstelt. En Johannes zegt gewoon dat de Zoon is het woord. Het woord spreekt over de Zoon. En de Heer Jezus is het woord Gods. Zoals in Johannes 1 staat, in den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dat betekent dat God altijd van den beginne af aan altijd al gesproken heeft. En dan staat er in vers 14 van Johannes 1. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat wil zeggen dat woord heeft gestalte gekregen in een bepaald persoon. Namelijk in de Heer Jezus Christus. En dan staat er ook nog, wat ook aansluit bij Hebreeën 1, dan staat er in Johannes 1 ook nog. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geborene van de Vader, die heeft hem ons verklaard. Want God spreekt ons door God spreekt tot ons door de Zoon. En dan staat er dus in 2 vers 1, wij moeten ons te meer houden aan hetgeen nu dus gehoord. Ja, er staat is gehoord, maar of het dan is of wordt is, dat maakt niet zoveel uit. Hetgeen gehoord wordt van de Zoon of door de Zoon. Opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien, staat er. Dat betekent dat wij zouden leren onderscheid maken. Want als je doorvloeit, dan ben je bepaald onderscheid kwijt.
Mengen.
Ja, dan wordt er wat door elkaar heen gemengd. Dat doorvloeien wordt ook vertaald met...
is dat afdrijven?
Afdrijven, maar ook zelfs met verloren gaan, in de zin van de weg kwijtraken. Een schip die uit de koers raakt, dat soort dingen. Maar vooral het doorvloeien, het is een mooi woord, omdat het aangeeft dat twee dingen dus gemengd worden, wat niet de bedoeling was dat het zou mengen. Het moest niet doorvloeien. En waar de apostel waarschijnlijk aan denkt, is dat wij leren het verschil zien tussen het koninkrijk van de Heer Jezus Christus in de hemel, het verborgen koninkrijk en het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst. Want dat was het vraagstuk. Dat vroeg Pilatus, geloof ik, ook aan de Heer Jezus. Zijt gij de koning der Joden? En toen zei de Heer Jezus, geloof ik, van... als ik koning der Joden was, dan stond ik hier nu niet. Want hij stond op punt eigenlijk om veroordeeld te worden en gekruisigd te worden. En toen vroeg Pilatus, zijt gij dan een koning? En toen zei de Heer Jezus iets van dat zijn koninkrijk nu, mijn koninkrijk is nu niet van hier, zei de Heer. In de zin van, ja, ik heb wel een koning, een koninkrijk, ik ben wel koning. Maar dat is nu niet van hier, maar nu is het dus vandaar, van boven. Hij zou eerst een hemels koninkrijk ontvangen, zoals het dan heet. En pas daarna, in de toekomst, zal hij dat koninkrijk ook op aarde vestigen. En dat is wat we moeten leren. Dat we iemand hebben die in de hemel zit en die daar zijn koninkrijk heeft. En dat is van essentieel belang. Omdat het de positie van de gelovigen, van de gemeente is. Dat wij gezet zijn, zelfs met hem, in de hemel. En dat wij hier op aarde geen thuis hebben. We hebben hier geen blijvende stad. We hebben hier, niet zoveel te zoeken. Als we zouden zoeken, dan zouden we zoeken de dingen die boven zijn. En dan hoeven we dus ook niet te proberen om Gods koninkrijk op aarde te bouwen. Zoals sommige liederen zeggen. Dat we Gods koninkrijk op aarde moeten bouwen. En dan denk ik altijd, als het nou zo nodig moet, als wij nog Gods koninkrijk op aarde moeten bouwen. Wat moet de Heer dan nog doen op het moment dat hij terugkomt op aarde? Niks meer, want dan hebben wij het al voor hem gedaan, maar dat was niet de bedoeling. Want hij bouwt zijn koninkrijk en wij maken deel uit van het koninkrijk. Wij zijn gezet in dat koninkrijk. Alleen dat is nu nog verborgen. Daar ziet de wereld niks van. Dat komt ook verderop in Hebreeën 2. Dat heb ik al gelezen. Dat zullen we later bespreken. Maar wij maken nu deel uit van een hemels koninkrijk. En hier op aarde valt daar niks van te zien. Misschien wat bijzaken, maar waar het werkelijk om gaat. Nee, er valt door de wereld weinig van te zien. En wij als christenen hoeven dus ook niet zo nodig iets in de wereld of voor de wereld of ten behoeve van de wereld. De Heer, want dat is zo'n groot misverstand. En dat, kom je in alle kringen, of je nou links of rechts, dat maakt niet uit. Je komt er overal tegen. De gelovige denkt altijd dat hij iets moet met de wereld, in de wereld, voor de wereld. Of nou ja, vul maar in. Maar daar haal ik altijd het hoogpriestelijk gebed aan van de Heer Jezus in Johannes 17, waar de Heer zegt, ik bid voor hen, en dan heeft hij het over zijn discipelen, en ik bid voor hen die door de prediking van die discipelen ook in mijn naam geloven. Dus ik bid gewoon voor alle gelovigen, zegt de Heer. Ik bid niet voor de wereld. De Heer had het uit elkaar. De Heer zegt, ik bid niet voor de wereld, ik bid alleen voor gelovigen. Ik bid dat u hem bewaart van de boze. Van de boze wereld namelijk. Dan wel voor de duivel, want de duivel regeert deze wereld. Dat komt daar in klare taal, heeft de Heer het daarover. Maar ja, dat wordt tegenwoordig blijkbaar niet begrepen. Dat de gelovige weinig met deze wereld te maken heeft. In ieder geval niks tot stand hoeft te brengen in deze wereld. En dat wordt hier dus gezegd, wij moeten ons houden aan hetgeen gehoord wordt, opdat, met als doel dus, dat wij niet te enige tijd doorvloeien. En dan staat er in vers 2, want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? In vers 2 en 3... daar wordt een vergelijking gemaakt tussen, en er zit wel wat moeilijkheid aan die versen, maar daar kom ik zo wel op. Tussen het woord wat door de engelen gesproken was, en dat is uiteraard, komt dat overeen met Hebreeën 1 vers 1, dat voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken werd door profeten. Dus tot de vaderen werd gesproken door profeten, vandaag wordt het ons gesproken door de Zoon. Vandaag wordt dus ons gesproken door de Zoon. En dat gaat dus over de grote zaligheid zoals het in vers 3 heet. Maar in vers 2 staat het woord wat door de engelen gesproken werd. En dan kan je denken uitsluitend en alleen aan de wet. Er staan twee verwijzingen onder Handelingen 7 vers 53 en Galaten 3 vers 19. Daar wordt gezegd dat de wet door engelen in de handen van Mozes werd besteld, heet dat. Of door engelen aan het volk gegeven werd, met tussenkomst van engelen. Je kan denken aan de wet, maar in dit verband kan je ook heel goed denken aan alle woord uit het Oude Testament. Niet alleen wet, maar ook dus wat dan heet de belofte. En welke belofte dat dan is. Gewoon de belofte van eeuwig leven. De belofte zoals hij aan Abraham gedaan werd. Of dan wel de belofte zoals in Galaten 3 door de apostel Paulus naar voren wordt gebracht. Want die belofte, en de moeilijkheid is misschien dat er staat door de engelen gesproken. Maar de vorige keer hebben we ook gezien dat woord engel, dit wordt op veel verschillende manieren toegepast. Soms wordt het gebruikt voor een hemelswezen, maar soms wordt het ook gewoon gebruikt voor een mens. Want het woord engel betekent niets meer, maar ook niets minder dan een boodschapper. En in bepaald verband is het duidelijk dat het een hemelswezen is. Maar in ander verband is ook duidelijk dat het gewoon een mens is. Maar ook de Heere God zelf, zoals hij in het Oude Testament naar voren komt, wordt aangeduid als een engel. Een boodschapper. Omdat hij een boodschap heeft, uiteraard. Ik las dus vanmiddag nog door die verwijzing die hier ook bij staat naar Genesis 19. Dus de geschiedenis van Lot in Sodom. En Lot die wordt ook gewaarschuwd. En dan staat er eerst dat er twee engelen bij Sarah kwamen. Die hadden de boodschap voor Sarah dat ze een zoon zou krijgen. En later staat er, en die mannen, en toen bleken het er in één keer drie te zijn. Eerst waren er twee engelen, er wordt over diezelfde gesproken over drie mannen. En later blijkt dat het de Heere is. Dat is nogal vaag, hoe je dat voor moet stellen weet ik ook niet. Maar het is duidelijk dat dat één en dezelfde categorie is, die de ene keer aangeduid wordt als een engel, de andere keer gewoon als een man, en de andere keer als de Heere God zelf. Dus dat begrip engelen is wat vaag. Maar ik neem het dan maar zo breed mogelijk wat er in vers 2 staat. Het woord door de engelen gesproken is gewoon het woord uit het Oude Testament. De belofte. En ook kleinere beloften. Nou ja, bijvoorbeeld zoals de belofte aan Lot. Wat werd er gezegd? Lot die moest uit Sodom gaan en dan zou die behouden worden. Dan zou die niet verwoest worden samen met Sodom. En er werd ook gezegd dat hij niet achterom moest kijken. En dan werd ook tegen zijn vrouw gezegd, maar ja. Die kon niet zo goed luisteren, dus die keek alsnog achterom. En die werd een zoutpilaar. En nogal grote hebben we ondertussen gezien. Nogal grote zoutpilaar. Maar dat woord van het Oude Testament is vast geweest, staat er. Nou, in die geschiedenis blijkt het ook dat het woord vast is geweest. God belooft verlossing. Dat is de positieve kant. Maar God belooft ook, als je niet 100% vertrouwt op die verlossing, dan komt er rechtvaardige vergelding. Want er staat achter die belofte, of het woord door de engelen gesproken, dat is vast geweest. En alle overtreding, comma, dan wel en, dan wel namelijk, wat is dan de overtreding? Nou, ongehoorzaamheid, ongehoorzaam aan het woord, is niet zozeer dat je niet doet wat er gezegd wordt, maar dat je niet gelooft wat er gezegd werd. Lot en zijn vrouw, de vraag was niet of ze gehoorzaamden in de zin van wet, van ze moeten dit, omdat dat zo gezegd is. Nee, geloofden ze dat God verlossing zou geven? Net zoals Noach, wij zeggen ook Noach was gehoorzaam. Ja, hij geloofde gewoon dat God had gezegd over 120 jaar, dan krijgen we een beste regenbui en ik zou maar een boot bouwen. En dat deed Noach dan ook trouw, gelovig.
Ligt nu in Arnhem, hè, die boot.
Die boot ligt nu in Arnhem, ja, heb je hem gezien?
De helft, wel
zo'n plek. Oh ja.
Hij is
er
maar de helft van de originele
grachten.
Oh, is
hij
maar...
Iemand heeft hem nagebouwd.
Ja, daar heb ik wel
gezien. Bij hem stond op een stalen ponton.
Oké.
Dat hebben ze weggehaald, de vertalers. Maar een stalen ponton, daar hebben ze echt niet opgebouwd. Ja.
Oké.
Hij heeft volgens mij zo groot mogelijk gemaakt, zodat hij door alle kanalen in Nederland kan.
Ja, daar heb ik ook
van. Dat is een maximaat, maar hij wil nou op ware grootte wil hij gaan bouwen.
Oké. Okay. Ja, binnenkort komt er misschien nog wel iemand die gaat hem van ijsstokjes nabouwen. Dat heb ik ook wel eens gezien. IJskoopstokjes. Wie weet. Maar Noach, die deed het beter dan tegenwoordig. Nou ja, de Titanic is gezonken. En die van Noach niet. Terwijl die denk ik meer storm heeft doorstaan dan de Titanic. Maar goed, dat is allemaal even buiten de orde. Dat woord ook aan Noach was vastgezet. Noach geloofde wat God zei. Het gaat over 120 jaar regenen en je moet een boot bouwen. Nou goed, dan doe ik dat. En de mensen die het niet geloofd hebben, die dus ongehoorzaam waren aan dat woord, ja, die hebben rechtvaardige vergelding ontvangen. Die zijn namelijk omgekomen, dat had God ook erbij gezegd. Net zoals bij Lot en net zoals bij de verwoesting van Jeruzalem. Die al een aantal keer heeft plaatsgevonden. Nou, wat hebben we nog meer voor dingen die God beloofd heeft en wat hij ook gedaan heeft? Waaruit blijkt dat het woord vast is geweest en dat degenen die ongelovig waren ook rechtvaardige vergelding ontvangen hebben. Maar dat is dus het woord uit het Oude Testament. Maar er wordt een vergelijking gemaakt en dan gaat het een stapje omhoog. Want er wordt dan gezegd, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Want de zaligheid, En de zaligheid is salvation, is gewoon redding of behoud. Kijk, het behoud uit vers 2, dat is op laag niveau. Nou ja, dat is het laag niveau. Ja, het is maar waar je het mee vergelijkt. Maar ook het behoud van Noach was maar laag niveau. Want het behoud van Noach was toch maar voor zijn aardse leven hier. En die dingen zijn uiteraard allemaal een uitbeelding van dingen waar wij nu deel aan hebben. En die grote zaligheid, daar is het uiteraard een uitbeelding van. Maar er staat, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Want wij hebben niet gewoon ons eigen leven wat behouden wordt. Nee, we krijgen zelfs nieuw leven en zelfs eeuwig leven. En zelfs hemels leven. Want dat is waar het hier over gaat. Er staat er nog niet expliciet bij, dat weet ik. Maar ik zeg het maar gewoon van tevoren. Omdat je dat in de hoofdstuk 3 vers 1 kom je tegen. Maar aan het einde van de Hebreeënbrief kom je het ook nog een aantal keer tegen. Dat wij deel hebben aan die hemelse roeping. Zoals het dus in vers 3 heet. En dat wordt genoemd de grote zaligheid. Niet een aards koninkrijk, maar een hemels koninkrijk. In Hebreeën 12, om maar bij de Hebreeënbrief dan te blijven. Om maar even aan te geven dat die grote zaligheid daarover gaat, over die hemelse positie van de gemeente. Er staat in Hebreeën 12. In vers 18. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. Het staat mooi in verwijzing naar Exodus 19 vers 10. Dus nou weten alle gereformeerden waar het over gaat. Ja, over de wet namelijk, ja. Dat was niet zo'n leuke aangelegenheid hoor, toen die wet gegeven werd. Dat was een gelegenheid met brandend vuur, donkerheid en duisternis en onweder. En een ieder die de berg aanraakte, die zal gedood worden. Dat staat in vers 20. Dat was het oude verbond. Maar wij leven onder het nieuwe verbond. Wij zijn gekomen, vers 22. En dat is een tegenstelling hè, tussen vers 18 en vers 22. Dat moet je maar eens naast elkaar leggen. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Nee, niet letterlijk. En de stad des levende gods tot het hemelse Jeruzalem. En de vele duizenden der engelen, maar dat leg ik niet uit. En tot de vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Hier staat het dus ook weer. Dat wij deel hebben aan die vergadering, die gemeente van eerstgeborenen. En wij zijn bestemd voor de hemel. Zoals in het Oude Testament, als je een beetje weet van die offers en over de lossing, dan wordt er ook altijd gezegd dat de eerstgeborene, die is voor de Heer. Zei de Heer, de eerstgeborene, die is altijd voor mij, die moest gelost worden. En die was bedoeld voor de hemel. Dat is een uitbeelding van onze bedeling, van de tijd waarin wij leven. Wij zijn de eerste gelovigen na de opstanding van de Heer Jezus Christus. En wij krijgen, en de eersteling in de Bijbel krijgt altijd een dubbel deel. En wij dus ook, we krijgen niet een aards koninkrijk. Nee, we krijgen een hemels koninkrijk. Stond er al. Oh nee. Wij krijgen een hemels koninkrijk. En dat staat dus in vers 3. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Dat zouden wij dus wel doen. Acht nemen. Dan wel acht geven op die grote zaligheid. En dan staat er van die grote zaligheid, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die gehoord hebben. God bovendien medegetuigen door tekenen, wonder, menigheid, naar zijn wil. Maar dan staat er, begonnen verkondigd zijnde te worden door de Heere. De Heer is namelijk de eerste geweest die daarover gesproken heeft, dat wij een hemelse positie zouden ontvangen. Voor sommigen is dat misschien moeilijk, want er zijn heel veel die denken van als je een gelovige bent, ja, dan ga je naar de hemel. Dat was altijd al zo en dat zal ook altijd zo zijn. En als je niet gelooft, ga je naar de hel. En God is in de hemel en de duivel is in de hel. En zo wordt dat altijd voorgesteld. Maar om er even een stapje terug te nemen op het verhaal wat ik net hield. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel is er nog nooit aan iemand beloofd dat hij naar de hemel zou gaan. Ik zei een keer tegen iemand dat Abraham niet in de hemel is. Nou, dat vond iemand nogal erg raar. Ik begreep niet waarom, maar het staat letterlijk in de Bijbel. Maar goed, is hij dan niet behouden? Ik zei, dat heb ik toch niet gezegd? Ik zei, hij is niet in de hemel. Waar is hij dan? Ik zei, nou ja, goed, ik zei, in de hel. Dat was natuurlijk ook niet goed, omdat men dacht, dan is hij dus niet behouden als hij in de hel is. Maar de hel in de Bijbel is het dodenrijk. Ook niets meer en niets minder dan dat. En daar valt nog veel meer over te zeggen. Maar goed, een oud-testamentische gelovige, die ging inderdaad, die gaan allemaal naar het dodenrijk en die zullen allemaal opgewekt worden ten jongsten dagen. Dan wel ten laatste dagen. En dat wisten Maria en Martha wisten dat heel goed. Die zeiden dat toen Lazarus overleden was. Toen zeiden ze, ja heren, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Er wordt niks gesproken over de hemel. Daar was niks over bekend. Had de Heer ook nooit iets over beloofd. En Abraham ook niet. En Abraham werd beloofd dat hij zou Kanaan beërven. Hij zou dat land zou die beërven. Maar over de hemel werd nooit wat gesproken. Daarom is het een grote bijzonderheid dat wij deel hebben aan die hemelse roeping. Daarom wordt het ook genoemd grote zaligheid. Want de Heer Jezus Christus is de eerste die die weg vrijgemaakt heeft naar de hemel. En alle gelovigen uit onze bedeling hebben deel aan die hemelse positie. Alleen de gemeente der eerstgeboren. En als de gemeente voltooid is, dan wordt daarna niemand meer, nou op twee na misschien, op twee na, niemand meer toegevoegd aan die gemeente. Mozes en Elia bedoel ik, die ook weer zijn openbaringen, die klimmen ook weer ten hemel op. En waarschijnlijk worden die dus ook toegevoegd, die worden alsnog toegevoegd aan de gemeente. Maar daarna gaat het verhaal op aarde gewoon weer verder. En ieder die dan tot geloof komt, heeft een aardse verwachting, een aards koninkrijk in het verschiet. En de positie waarin wij leven is nogal bijzonder. En als je dat niet weet, dan zeg je dit natuurlijk ook niet. Zo'n grote zaligheid. Dan denk je, ja, we gaan toch allemaal naar de hemel als we geloven. Maar dat is dus niet zo. Want onze bedeling is, of onze periode waarin we leven, is denk ik wel een van de belangrijkste periodes van de hele heilsgeschiedenis. Ook omdat die verborgen was in het Oude Testament. En dat is wat het hier ook over gaat. Want er staat, het is begonnen zijnde verkondigd te worden door de Here. De Heer Jezus zelf namelijk. Want zoals ik al zei, in het Oude Testament werd daar niet over gesproken. Maar de Heer Jezus heeft daar wel over gesproken. Niet zoveel, want het is best lastig om dat terug te vinden. Maar de Heer heeft daar wel een begin mee gemaakt. En daarna is het bevestigd, staat er nog in vers 3, geworden van degene, dan wel door degene die hem gehoord hebben. Zoals de apostel Petrus en apostel Paulus, die daarover geschreven hebben. En die hele hemelse roeping verder uiteen hebben gezet. Maar de Heer Jezus heeft, zeg maar, nou ja, in populaire heeft hij de voorzet gegeven, zeg maar, en apostel Paulus kopt hem in. Ik weet niet hoe je dat anders moet zeggen, maar het is misschien wel duidelijk voor de voetballiefhebbers onder ons. Maar de Heer heeft wel bepaalde opmerkingen over die hemelse roeping. En het hemelse aspect heeft hij wel opmerkingen over gemaakt. Ik wil een aantal toch maar met jullie lezen. Uit de bergrede. Matthäus 5. Schiet me in één keer iets in zin, wat hier ook wel bij aansluit. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment dat Johannes de Doper, dat hij de grootste profeet is. Eigenlijk, nou ja, ik weet niet, nou zeg ik het niet letterlijk, maar dat is wat er bedoeld wordt. Johannes de Doper is de grootste profeet van het Oude Testament, zegt de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus daarna, maar de minste in het koninkrijk is groter dan hij. Dus het hele Oude Testament wordt samengevat en de Heer zegt, ja, Johannes de Doper, de laatste profeet, is tevens de grootste. Maar degene die in het koninkrijk is, degene die dus tot geloof komt na de opstanding van de Heer Jezus Christus, die is meerder dan Johannes de Doper. Omdat degene die tot geloof komt na de opstanding, heeft deel aan die hemelse positie. En daar had Johannes de Doper geen positie in. Niet in de hemel, die was gewoon oud-testamentisch. Dat bevestigt wederom wat ik net zeg, dat die omslag bij de opstanding ligt. En dat daarna onze positie is als gelovigen in de hemel. Er staat in Matthäus 5 een uitspraak bij de zaligsprekingen in vers 12. Nou, vers 11 moet ik natuurlijk meelezen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken. Om mijnentwil uiteraard. Want je bent niet zalig als iedereen gewoon maar over je liegt. Daar heb je echt niks aan. Maar als het is om zijnentwil, dan zijn wij zeker zalig. En dan staat er, verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Ja, en kijk, als je met het idee opgevoed bent, juist bij geloven gaan allemaal naar de hemel, dan kijk je van deze uitspraak niet op, dat begrijp ik wel. Maar als je vanuit het Oude Testament komt, met die aardse toekomstverwachting, dan vraag je je toch af, hoezo uw loon is groot in de hemelen? Dat moet je dan dus wel afvragen. Een bladzijde verder in 6 vers 20... Nee, dan moet ik weer vers 19 meelezen. Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Er wordt weer over gesproken dat wij in de hemel onze schatten zouden vergaderen. En dat daar ons hart zou moeten zijn. En onze schat. Dus hier spreekt de Heer weer in korte uitdrukkingen weliswaar over die hemelse dingen. De Heer spreekt ook over die hemelse dingen als hij het elke keer heeft over het koninkrijk der hemelen. Daar kan ik heel uitgebreid over zijn. Het koninkrijk der hemelen is geen titel van het koninkrijk. Maar het geeft een bepaald aspect aan van het koninkrijk. Want of het nou heet het koninkrijk der hemelen, of gewoon het koninkrijk, of het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde, of het koninkrijk Gods, of hoe het maar genoemd mag worden, het is één en hetzelfde koninkrijk. Er is maar één koninkrijk beloofd, dat is het koninkrijk Gods, het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde, of hoe het maar heet. Maar als het die toevoeging krijgt, het koninkrijk der hemelen, en dan zit ik bijvoorbeeld in Matthäus 13... Want Matthäus 13, de gelijkenissen, alle gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Omdat het koninkrijk verborgen zou zijn in de hemel. Maar als er dus staat koninkrijk der hemelen, de Heer gebruikt die uitdrukking, dan betekent dat 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 koninkrijk zijn oorsprong heeft in de hemel. Is ook niet een concrete uitdrukking. Het had ook gewoon kunnen betekenen dat op de dag van de opstanding het koninkrijk vanuit de hemel op de aarde zou komen. Maar de Heer beschrijft dingen over het koninkrijk der hemelen. En daaruit blijkt wel degelijk dat er een lange periode zou zijn waarin dat verborgen zou zijn in de hemel. Waarbij er op aarde niks van gezien zou worden. Als ik dan denk aan dat goede zaad en dat slechte zaad wat tezamen maar op moet groeien, wat nog niet geoogst wordt, wat niet weggehaald moet worden, dan blijkt dat de hele periode overheen gaat voordat de pas een keer geoogst wordt. Het koninkrijk der hemelen, daar spreekt de Heer dus ook over. En de mooiste is uit Johannes 3. Het Johannes-evangelie beschrijft sowieso de Heer Jezus als de Zoon van God. Dat doen andere evangelisten minder. Johannes beschrijft beschrijft de Heer heel erg als de Zoon van God. In Johannes 3 komt een gekke vogel, Nicodemus. Komt Nicodemus bij de Heer en die vraagt in vers 2: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En Jezus zei: oh ja, dat klopt, heb je goed gezien, Nicodemus? Het is echt heel goed, en, ik zou je nog veel meer vertellen. Oh nee, dat zei hij niet. Hij zei: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Het gaat nogal vrij snel. De vraag is: gij zijt een leraar van God gekomen. En de Heer Jezus zegt eigenlijk van: ja, dat klopt, ik ben leraar van God. Ik ben zelfs de koning van het koninkrijk, wat komen zal. Maar goed, Nicodemus, als jij niet opnieuw geboren bent, dan kom je er toch niet in. Dus het maakt verder niks uit. Nou goed, dan komt de discussie over wedergeboorte. Dat is gewoon nog een aards aspect. En de Heer zegt: nou, weet gij dat niet? Vers 10. Zijt gij een leraar van Israël, of de leraar Israël, staat er. En weet gij deze dingen niet? En dat ging over wedergeboorte. En de Heer zegt: nou, als je toch leraar Israël was, dan had je dat toch moeten weten vanuit het Oude Testament, wat wedergeboorte was. Want er zijn natuurlijk 101 voorbeelden van in het Oude Testament. De besnijdenis, de doortocht door de Schelfzee, de doortocht door de Jordaan. Nou, elke eikenboom die je tegenkomt in, waar Abraham altijd onder woont. Dat is de besnijdenis, de eikenboom. Is een uitbeelding van wedergeboorte. Het oude wordt weggedaan, het nieuwe komt ervoor in de plaats. Was een heel algemeen beginsel in het Oude Testament. Komt op vele manieren voor, op vele toepassingen van. En de Heer zegt: nou, weet je niet wat wedergeboorte is? Nou, wist hij niet. En dan zegt de Heer in vers 12: indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Dan gaat de Heer dus, doet er nog, ze begrepen niet, of hij begreep niet wat de Heer zei over wedergeboorte, maar de Heer zegt: nou, als je dat dan niet begrijpt, dan begrijp je van hemelse dingen al helemaal niks. En dan hadden ze: hoezo hemelse dingen? Maar daar bleek dus ook van alles over te zeggen. Want er staat in vers 13 en 14: niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. Want de Heer is uit de hemel nedergekomen, want het was God zelf die mens werd en die daarna uiteraard weer naar de hemel opgevaren is. En hier spreekt de Heer dus ook over die hemelse dingen. Nogmaals, het wordt verder niet uiteengezet, maar de Heer noemt het wel elke keer. En in Johannes Evangelie gaat het, nou, het wordt nog wel uiteengezet. Nou, uiteengezet. Het wordt nog wel iets concreter in het Johannes Evangelie. In hoofdstuk 14, heel bekend gedeelte. Johannes hoofdstuk 14 vanaf vers 2. In het huis mijns vaders. Nou, wat is het huis mijns vaders? De hemel, toch? In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hier zegt de Heer zelfs al dat de gelovigen daar dus plaats zouden innemen in de hemel. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En nou kan ik het niet nalaten om maar te zeggen dat deze uitspraak niet over de toekomst gaat, niet over de opname van de gemeente, maar over op het moment dat iemand tot geloof komt. Ja, misschien het mooiste argument is nog wel dat de Heer toch niet 2000 jaar lang bezig is om een plaats te bereiden. Stoelen klaarzetten in de hemel of iets dergelijks. Zodat wij daarheen kunnen gaan. Nee, de Heer ging heen om ons plaats te bereiden. Wanneer deed hij dat? Toen hij door de hemelen doorgegaan was, uitdrukking uit Hebreeënbrief. Toen was de weg gereed en toen zei Thomas ook prompt, Heere, in vers 5, wij weten niet waar gij heen gaat, hoe kunnen wij de weg weten? De Heer zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We zouden dus door de Heer gaan naar de Vader en zelfs naar het huis van de Vader in de hemel. En de hemel staat hier niet letterlijk, maar de Heer is ermee begonnen om deze dingen te verkondigen. En het mooie kan ik nou ook niet nalaten, is dat dus Filippus zegt in vers 8, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En dan zegt Jezus in vers 9, ben ik zo lange tijd met u lieden en heb gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Ik en de Vader zijn één. Nou, dat zei hij er niet achteraan, maar dat had gekund natuurlijk.
Dat ik in de Vader ben en de Vader mij is, dat
raakt. Oh, staat het er wel achter? Ja. Oh, geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Dat moet je niet proberen uit te tekenen. Dat dacht ik vroeger altijd. Ik denk, hoe kan je dat nou uittekenen? Ik in de Vader en de Vader in mij. Nee, je moet begrijpen wat het betekent. Ze zijn namelijk één. Want, en wij en Christus en de gemeente is ook één. Want wij als gelovigen zijn in Christus. We hebben deel aan Christus.
Christus is ook in ons.
En Christus is ook in ons. Ja. Ja. Goed. Ik dacht dat dat voldoende was om te laten zien dat de Heer Jezus begonnen is met die grote zaligheid te verkondigen. Niet die zaligheid vanuit het Oude Testament om eeuwig leven te ontvangen op een aards koninkrijk, maar nee, een hemels koninkrijk. En de Heer heeft die weg bereid naar de Vader. Is dat een mooi moment voor de koffie? Nou, vooruit dan maar. In vers 3 van Hebreeën 2 waren wij gebleven. Waar stond, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En die grote zaligheid, welke begonnen zijn er verkondigd te worden door de Heere, nou dat hebben we voor de pauze gezien, en aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. En dan, dat zijn uiteraard de apostelen, de discipelen die later apostelen genoemd worden. En die boodschap, die is bevestigd geworden. Dat wil niet alleen zeggen dat die boodschap herhaald is, maar dat woord bevestigd wil ook zeggen dat die boodschap vastgemaakt is. In Colossenzen 2, vers 7 zie je een mooie illustratie van dat woord bevestigd. En dat wil ik graag even met jullie lezen. Colossenzen 2, bij bladzijde terug, vers 7. Het is bevestigd door de discipelen en de apostelen. En er staat in, het is een heel ander verband hoor, maar het gaat even om de uitdrukking. Er staat in Colossenzen 2 vers 7. Nou, ik laat me van vers 6 lezen. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijn in hetzelfde met dankzegging. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Dat bevestigd in het geloof is dus geworteld en opgebouwd. Dat is wat het woord dus ook betekent, bevestigen. Het wordt geworteld en het wordt verder opgebouwd. Het schiet wortel, het wordt verder uiteengezet in de breedte, zeg maar ook in de diepte. En dat is wat het betekent. Dus het is niet alleen dat het woord, nou ja, wat de Heer ook gesproken heeft, hebben zij ook gesproken. Maar het is ook verder uiteengezet. En dan met name door de apostel Paulus. Dat was dus na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Toen begonnen de discipelen ook pas te prediken, daarvoor nog niet. Daarvoor was het hen ook ten strengste verboden. Het was hen verboden om te prediken dat de Heer Jezus de Christus was. omdat hij het nog niet was. Hij zou het pas worden in zijn opstanding. Maar dat hebben we ook al besproken naar aanleiding van hoofdstuk 1. Dat hij pas de zoon is geworden en dat hij pas aan de rechterhand Gods ging zitten en pas alle macht kreeg in hemel en op aarde op de dag van zijn opstanding en niet eerder. En ze mochten vanaf de opstanding, nou eigenlijk pas vanaf de Pinksterdag, toen was Petrus de eerste, mochten ze dat prediken en dat is toen ook vrijuit en openlijk en met vrijmoedigheid gebeurd. En later in de brieven is alles nog weer zwart op wit gezet. En in die periode, van die periode staat God bovendien medegetuigenden door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. In die periode, zeg maar de periode van handelingen, heeft God medegetuigd met tekenen en wonderen en krachten en menigerlei bedelingen. Nou, die wonderen komen we ook tegen in handelingen. Menigmaal, vanaf het eerste hoofdstuk tot de laatste hoofdstukken aan toe. En daar wordt van gezegd dat Gods waarmerk is, Gods stempel. God drukt zijn stempel erop om te zeggen van, kijk, ik doe deze tekenen en wonderen bij die boodschap. Het gaat niet om die tekenen en wonderen, maar het bevestigt dat woord wat gesproken wordt. Onder het motto van wat we zo straks gelezen hebben. Niemand kan deze tekenen doen, zei Nicodemus tegen de Heer Jezus, zo God met hem niet is. Dus als je die tekenen doet, zulke tekenen kan alleen gedaan worden door God zelf. Dat zijn geen tekenen, als we het dan toch over het onderwerp hebben, tekenen en wonderen en genezingen. Want ja, de meeste tekenen en wonderen zijn dan genezingen. Dat waren echte genezingen, zeg maar. Blinden die weer konden zien. En kreupelen die weer konden lopen en zelfs springen. Die hoefden niet meer daarna de fysiotherapie. Dat ging gewoon in één keer goed. God doet dat gewoon in één keer goed, hè. Ik bedoel, er zijn gebedsgenezers en dat is allemaal zo.
Op Lourdes durf ik hopen, maar kreupelen zien en blinden lopen.
Ja. Maar er zijn dus gebedsgenezers die doen zulk half werk, denk ik dan altijd.
Ja, wat je vaak altijd ziet, het is vaak van binnenuit mensen die een kanker of iets met de longen hebben.
Een onzienlijke ziekte, ja.
Precies, ja. Van binnen, nou, iemand die bijvoorbeeld een been mist of zo, die kunnen ze niet genezen.
Nee, dat vind ik ook altijd typisch, vind ik raar. Want als het werk van God is, dan gaat dat gewoon in één keer, gaat dat goed. Dan is dat, in de naam van de Heer Jezus zeg ik, sta op. En dan staat hij op en dan loopt hij en dan hoeft hij niet meer op fysiotherapie. En dat was niet omdat ze toen nog geen fysiotherapie hadden, maar dat hoefde gewoon niet. En dat was Gods stempel. En dat staat bijvoorbeeld ook in Marcus, het laatste hoofdstuk van het evangelie naar Marcus. Marcus hoofdstuk 16 is dat. Vanaf vers 17. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen, demonen staat er, demonen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, het zal hun niet schaden, etcetera, etcetera, etcetera. En dan staat er in vers 20. En zij uitgegaan zijn de predikten overal, dat is wat de discipelen dan wel apostelen deden. Ze predikten overal en de Heere wrocht, die werkte mede. Wat deed de Heer dan? Nou, dat stond in Hebreeën 2. Hij bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Hij bevestigde het woord. Het ging niet om het teken zelf, het ging niet om het wonder zelf, maar het ging om de bevestiging van het woord. Zodat men zeker wist, deze boodschap is een boodschap van God. Daarom zijn er in die eerste generatie van handelingen, zeg maar, gebeurden die wonderen en tekenen. Dat was het doel ervan. Het was niet het doel dat iedereen die ziek was weer genezen zou worden. Want dat gebeurde ook niet. Het gebeurde zo af en toe eens een keer. Als demonstratie. Goed, terug naar Hebreeën 2 vers 4. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes. De uitdrukking tekenen en wonderen komt geregeld in de Bijbel voor, ook altijd samen, tekenen en wonderen, want een wonder heeft namelijk een betekenis. Niet elk teken is een wonder, maar elk wonder is wel een teken. Het heeft namelijk ook altijd nog een betekenis. Het gaat niet alleen om een wonder, want de vraag is ook, wat is een wonder? Daar kan je ook over discussiëren. Want wanneer is iets een wonder? Zolang wij het niet begrijpen, is het een wonder. Op het moment dat we het begrijpen, is het geen wonder meer. Maar ja, dat is ook geen wonder. Maar ik bedoel, in Gods ogen is... wat is nou een wonder in Gods ogen? Niks, lijkt mij. Ja, dan moet hij zichzelf verbazen, verwonderen.
Dan moet hij zichzelf optillen, wat was het toch?
Nee, steenmaker die...
Een steenmaker die zichzelf niet op kan tillen.
Oh. Ja, dat zal wel een wonder zijn, ja. Maar goed, in Gods ogen is natuurlijk niks een wonder. Als hij de hemel en de aarde kan maken, dan kan hij ook een dode opwekken uit de dood. En nou ja, dan is de blinde de ogen openen. Dat zijn allemaal koude kunstjes, lijken mij dan. Niet dat ik begrijp hoe het werkt, maar ja, dat is... Het heeft te maken met verhoudingen. Hè? Als je hemel en aarde kan maken dan, en de mens kan maken, dan moet je het ook kunnen repareren, zeg maar. Maar goed, een wonder is uiteraard een wonder omdat we niet begrijpen wat het is. En dat zeggen de Engelsen dan ook, hè? To wonder. Dan zijn ze erover verbaasd. Dat gebeurde dus, en die wonderen hebben ook een betekenis. Die betekenis heeft trouwens ook vaak te maken met deze hemelse positie. Want daar ging het over, hè? Die grote zaligheid. Als ik dan denk aan het eerste wonder wat gebeurt in Handelingen. En dat is in Handelingen hoofdstuk 3. Daar zit een kreupele. En die kreupele die vraagt een almoes, geloof ik. Of weet niet, maar Petrus komt er langs. En Petrus die zegt, ja, ik heb geen goud en zilver, heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van de Heer Jezus Christus, sta op. En wat doet hij? Hij staat niet alleen op, hij springt ook op. En hij springt op. Het was dus geen half werk. Maar hij springt op tot in de hemel. Is de betekenis daarvan. Want ik geloof dat er eerst staat dat hij springt en pas daarna wandelt. Dan heeft hij dus een wandel. Een opspringende wandel heeft hij dus een wandel in de hemelen. Dat is dus de betekenis van zo'n wonder. En menigerlei krachten. Nou, dat de kracht aan te pas komt lijkt me duidelijk. Maar het is onzienlijk. En dat is met krachten vaak zo. En er staat bedelingen des Heiligen Geestes. Dat woord bedelingen is niet het woord bedeling zoals we dat bijvoorbeeld in Efeze tegenkomen. Over de bedeling van de verborgenheid of de bedeling van de genade. Maar dit is het woord wat ook vertaald kan worden met uitdeling. Dat voorvoegsel be. Ja, nou goed, je kan er ook uit van maken. Uitdelingen. Het is eigenlijk gaven. Gaven des Heilige Geestes. Dat zijn uitdelingen, het zijn bedelingen. Gaven des Heilige Geestes. En een gave van de Heilige Geest is niet iets wat je kan. Zo, dat is mijn gave, dat heb ik van nature van God meegekregen. En ik kan heel goed piano spelen of zo. Want dat heb je ook moeten leren. Daar heb je misschien aanleg voor. Maar een gave in de Bijbel is niet dat je iets van nature kan, maar dat je de verantwoordelijkheid hebt om het ook te doen. Als je de gave hebt, als je de gave hebt om te prediken, dat betekent dat je dat goed kan, maar dat de bedoeling is dat je dat moet doen. Paulus zegt bijvoorbeeld van, dan gebruikt hij dat woord gave niet. Nee, dan gebruikt hij dat hem dat toebedeeld is. De uitdeling, zegt hij, is mij toebedeeld. Ik moet nou eenmaal dit doen. Ik moet nou eenmaal die brief schrijven aan jullie, zegt hij tegen die Corinthiërs. Of jullie dat nou leuk vinden of niet. Ik moet dat nou eenmaal doen. Dat is mijn gave. Dat heeft God mij gegeven om te doen. Dat woord gave is gewoon iets wat je krijgt. En dat is niet iets wat je kunt, maar wat je... Wat God je geeft om te doen. Dat is een gave. Dat is gewoon je verantwoordelijkheid die je hebt. Nou, daar kan ik nog wel verder op ingaan, maar daar kunnen we misschien een andere keer verder over hebben. Het gaat er maar om dat het de verantwoordelijkheid is van iets wat je krijgt. En dat is een geestelijke gave. Misschien in één keer wel in het zin waar het wel uitgelegd wordt, geloof ik, in 1 Korinthe. Dat is misschien toch nog wel even ter verduidelijking. Moet ik er wel even opzoeken waar dat precies staat. 1 Korinthe hoofdstuk 12 natuurlijk, of niet? Ja. In 1 Korinthe 12... Daar worden in vers 4, 5 en 6 drie parallelle zinnen naast elkaar of achter elkaar genoemd. Maar dat zijn parallelle zinnen omdat er drie keer wordt er wat gezegd, maar er wordt drie keer hetzelfde gezegd, alleen met verschillende woorden. En dan kan je ze dus gewoon bij elkaar optellen. Als je begrijpt wat ik bedoel. We zullen het wel zien. 1 Korinthe 12 vers 4, daar staat: en er is verscheidenheid der gaven. We zijn wel één lichaam, is het idee. We hebben allemaal hetzelfde geloof. We hebben allemaal dezelfde geest ontvangen. Maar er is wel verscheidenheid der gaven. Maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid der bedieningen. En het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen. Doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Er wordt dus eerst gezegd verscheidenheid der gaven, daarna verscheidenheid der bedieningen en daarna verscheidenheid der werken of werkingen. En dan zie je, dan kan je dus gewoon bij elkaar optellen. Een gave is dus een bediening en een bediening is gewoon een werking, een werk. Er ligt gewoon werk klaar en dat moet gebeuren. En als je dat werk doet, dan is het jouw gave om dat werk te doen. Ik bedoel, er moet in de gemeente moeten dingen geregeld worden. En iedereen heeft daarin een bepaalde verantwoordelijkheid. En iedereen heeft bepaalde gaven om wat te doen. De een dit en de ander dat. En dat wordt ook in de rest van dit hoofdstuk uiteengezet. Dat we allen door één geest tot één lichaam wel gedoopt zijn. We zijn allemaal één. Maar we hebben verschillende werkingen. En de hand heeft de voet nodig, want de hand kan niks zonder de voet en andersom. Ja? En daar kan ik wel praktische voorbeelden van geven, maar goed, dat kan je zelf ook bedenken. Er zijn dingen, dat moet nou eenmaal gebeuren, anders wordt het niks. Ik bedoel, als een predikant alleen op stap gaat, ja, dat schiet ook niet op. Hij heeft ook mensen nodig die dingen voor hem regelen. Ik bedoel, dan moet ook koffie en thee, ja, weet ik veel, ik noem maar wat. En dat vult elkaar dus aan in het lichaam. En dat is het idee. En daarom heeft een ieder verschillende gaven. Nou, dat is dus gaven. Dat is dus niet iets wat je van nature kan. Dat heet je vermogen. In een gelijkenis heet dat. Maar dat... En ieder krijgt wat naar je vermogen. Je krijgt een gave naar je vermogen. Ja, met de ponden en de talenten. Dan kreeg je, ik weet niet of het nou een pond of een talent was, maar je kreeg zoveel pond. Die moest je beheren, dat was dus je gave, dat kreeg je. En dat kreeg je naar je vermogen. Je krijgt zoveel als je kan dragen. En de gave is niet dat je dat van nature kan, maar de gave is dat je dat ook moet doen. Dat is je gave, je verantwoordelijkheid. Maar hier staat in Hebreeën 2 vers 4... Er waren in die tijd, dus die eerste generatie van handelingen, ook menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes. Er waren verschillende gaven. Er waren ook zelfs bedieningen die er vandaag niet meer zijn. Want er staat ook de verschillende gaven naar zijn wil. En dat naar zijn wil ook zeggen dat het willekeurig was. Maar het was niet... De regel, zoals dat er in Efeze staat, God heeft aan de gemeente gegeven, evangelisten en herders en leraars, die gaven dat zijn blijvende gaven, om het zo te zeggen. Maar er waren ook gaven die incidenteel voorkwamen. Zoals er zijn het spreken in tongen en de gaven van genezingen. Komt in de Bijbel voor, gaven van genezingen, zeker wel. Maar dat was naar zijn wil. Een ander aspect nog van deze, van wat dat er staat, God bovendien mede getuigen door tekenen, wonderen, menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes, is dat normaal gesproken, want het is het werk van de Heilige Geest, en de Heilige Geest is normaal gesproken verborgen, de Geest zie je niet, dat is juist het kenmerk van de Geest, maar bij die gelegenheden werd het zichtbaar gemaakt. Dat is ook wat er in het vers staat, als er staat bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Het werd zichtbaar gemaakt om te demonstreren dat die geest er wel degelijk was. Dat die geest werkte. Net zoals dat er op de Pinksterdag, dan zeggen wij altijd van daar werd de Heilige Geest uitgestort. Maar dat is niet helemaal waar, want de Heilige Geest die werd al aan de discipelen gegeven op de dag van zijn opstandingen, want de Heer blies op hen en zeide: ontvangt de Heilige Geest. En pas later werd er ook zichtbaar gemaakt dat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. Want dan staat er van: God heeft uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Wat je inmiddels ziet en hoort, dat is de Heilige Geest. Dat zag je eerst nog niet, maar nu wel. Nu wordt het zichtbaar gemaakt. En dat is normaal gesproken, dat is niet de normale gang van zaken, want werkingen van de Heilige Geest zijn niet aan te wijzen. Dat is juist het kenmerk van de Geest. Goed. God werkte dus mede door tekenen en wonderen en krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Vers 5. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens? En aan de mens is dus de toekomende wereld onderworpen. En er wordt eigenlijk teruggegrepen op hoofdstuk 1, waarin naar voren kwam dat de Heer Jezus Christus een positie had boven de engelen. Vers 4 van Hebreeën 1, zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Hij heeft een uitnemender naam boven hen geërfd. En niet aan de engelen heeft hij onderworpen de toekomende wereld, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens? Dus niet aan de engelen, maar aan de mens is de toekomende wereld onderworpen. En dan, als ik heel kort door de bocht, dan zeg ik: wie is de mens? Nou, wie is de mens? Was het niet Pilatus, zei geloof ik, toen de Heer Jezus daar stond, toen zei Pilatus ook: zie de mens, zei Pilatus.
Harry
mens. Nee, dat was niet de mens. Nee, dat was een van de velen. Nee, maar Pilatus zei: zie de mens. De mens bij uitstek namelijk, dan wel de hoogste mens, dan wel des mensen zoon, zoals het staat, of de zoon des mensen. Want dat is wat er in Psalm 8 staat. Want, vers 6 zegt, maar iemand, namelijk David, heeft ergens, namelijk in Psalm 8, betuigd, had ook kunnen staan, de schrift zegt, het Oude Testament zegt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? En dit is een citaat uit Psalm 8, en daar hebben we nog wel net tijd voor, denk ik. Gaan we zo nog even naartoe. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Hij is gesteld, de mens gaat het over. Laten we nog in het midden wie die mens dan is. De mens is gesteld een weinig minder dan de engelen. Dat betekent voor een korte tijd. Dat staat geloof ik in de MBG ook, of niet?
Ja.
Een korte tijd is hij minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer heb gij hem gekroond. Dus eerst is de mens minder gemaakt dan de engelen, gesteld beneden de engelen voor een korte tijd. En uiteraard daarna is hij met heerlijkheid en eer gekroond. En wat houdt dat in, dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is? Nou, hij is gesteld over de werken uw handen. Dan wel, de Zoon is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is misschien iets te snel, maar dat is wel wat er bedoeld wordt. De mens is gesteld over de werken van Gods handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Punt. En dat is ook het einde van het citaat. Halverwege vers 6 tot de eerste regel van vers 8 is citaat uit Psalm 8. Nou, laten we eerst maar eens doorlezen. Dan kunnen we ook echt zien dat de mens die hier besproken wordt, dat de Heer Jezus is. Er staat in vers 8 staat dan: want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Dat is een lastige zin om gewoon te zeggen: alle dingen hebt gij aan zijn voeten onderworpen. Ja, echt alle dingen? Ja, echt alle dingen. Dat is eigenlijk wat er staat. Maar waarom dat zo uitgebreid verteld wordt, is omdat er staat, daar staat er gewoon achter waarom dat dus uitgebreid verteld wordt, er staat: doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat kan je wel zeggen, maar als je er niks van ziet, hoe weet je dat dan zeker? Maar dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, zegt: ja, we zien dat nog niet, maar het is echt zo, er is niks uitgenomen wat hem niet onderworpen zou zijn. Maar wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, omdat, vraag dat maar aan een ongelovige. Die vertelt je dat zo. Die kan je wel vertellen, hoezo? God heerst niet over deze wereld. Zo'n God wil ik niet die over deze wereld heerst. En terecht, want God regeert nu ook niet over deze wereld. Hij heeft wel alle macht. Alleen hij maakt er nog geen gebruik van. Maar dan komt de vraag: wat zien wij dan wel? En dat is een ander soort zien. Maar dan staat er in vers 9: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Dus in vers 7 staat: gij hebt hem, namelijk de mens, dan wel de mensenzoon, een weinig minder gemaakt dan de engelen. En in vers 9 staat: wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Zo zie je dus dat die mens uit Psalm 8 dat de Heer Jezus is. En ik zit nou midden in het verhaal, dus ik moet het maar afmaken. Dan gaan we naar Psalm 8. Want daar staat dat in Psalm 8. Want in de MBG-vertaling staat erboven: de mens, de kroon der schepping. En ja, die uitdrukking, de kroon der schepping, hoe, dat is zo'n vervelende uitdrukking. Omdat die nogal misbruikt wordt. Er wordt van gezegd: ja, de mens was de kroon op de schepping toen God de mens maakte. Nou, ja, dat was een slagroom op de taart, hoor. Maar dan is de vraag: wie is dan de mens die dan de kroon op Gods schepping is? Want dat is ook zo, dat staat ook in deze psalm. Alleen, dat zijn niet alle mensen. Ik weet wel dat men dat oppervlakkig leest en zegt: ja, dat zijn wij. God, dat wordt geleerd, heb ik wel mensen horen zeggen. Ja, God heeft ons met eer en heerlijkheid gekroond. Wij heersen toch over de werken in uw handen. Werd toch ook tegen Adam gezegd, was zijn opdracht. En dat is onze opdracht ook om dat te doen. En Adam was het beeld Gods en wij zijn ook beelddragers van Gods. En we moeten dat allemaal maar regelen. We moeten het koninkrijk hier op aarde bouwen en we moeten alles aan ons onderwerpen. Maar daar gaat het hier niet over. Want er staat: wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. En dit zoon des mensen, daar staat zoon van Adam. Dat des mensen, daar staat gewoon Adam. Bijna altijd als een mens staat, staat er Adam. De zoon van Adam, de erfgenaam namelijk van Adam. En gij hebt hem een weinig minder. En hier staat in de MBG-vertaling trouwens slecht vertaald, meen ik.
Welke vers bedoel
je? Ja, vers 6.
Hij heeft hem bijna goddelijk gemaakt.
Ja, precies. Ja, en dat wordt altijd gezegd over alle mensen dus. Dat is nog een trieste fout. Nee, hij is niet bijna goddelijk gemaakt. Hij is juist minder gemaakt dan de engelen. En daarna is hij met eer en heerlijkheid gekroond. Toen is hij niet eens bijna goddelijk gemaakt, toen is hij goddelijk gemaakt. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Dat gaat over de Heer Jezus Christus. David spreekt hier over de zoon des mensen, de zoon van Adam, namelijk over de erfgenaam op de troon van Adam. Want we zijn nu in Psalm 8, maar in vers 7 stond: Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de baarende zee in doorwandelt. Maar in Genesis 1, dan gaan we nog weer verder terug, werd dat ook inderdaad tot Adam gezegd. Maar dit is namelijk een belofte. Want heeft Adam die belofte kunnen vervullen?
Niet langer nog.
Nee. Nee, inderdaad niet lang, nee. Nee, je leest eigenlijk nergens dat hij het vervuld heeft. Maar wat moest hij doen met die hof? Hij moest die hof bouwen en bewaren. Nou, maar het was maar even, toen werd hij uit de hof gebonjourd. Dus die opdracht kon hij ook wel vergeten. Maar er staat in Genesis 1 vers 28. En God wist dat. God wist dat hoor, dat Adam dat niet ging vervullen. Daarom was ook het eerste wat God hier tot Adam zegt in vers 28. Wees vruchtbaar. Hij moest zorgen namelijk voor een erfgenaam. Die die opdracht wel zou vervullen. Want hij zelf zou die opdracht niet vervullen. God zeide tot hen: Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt. En vervult de aarde. En daarna komt die uitspraak. En onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dus precies wat er staat in Psalm 8. Dat er iemand zou zijn die heerschappij daarover zou hebben. Maar die opdracht wordt hier tot Adam gegeven. Maar Adam heeft hem niet vervuld. Nou, als Adam niet vervult, dan is het wachten op de zoon van Adam, namelijk de wettige erfgenaam, degene met de hoogste rechten. En dat de volgende weet ik veel hoeveel generaties, maar dan kom je dus uit bij de Heer Jezus. Dat is de reden van die geslachtsregisters in Matthäus en in Lucas. Die van Lucas gaat ook terug tot op Adam. En in Lucas wordt de Heer Jezus ook beschreven als de zoon des mensen. De Heer Jezus noemde zichzelf ook altijd zo, hè, de zoon des mensen. En de eenvoudige Bijbelverklader, dit is niet vervelend bedoeld, maar dan wordt er gezegd van ja, hij noemde zich zoon des mensen, zo van ja, hij was ook een van ons. Hij was ook maar een mens. Maar het is een titel, zoon des mensen. Want het komt in het Oude Testament, ik geloof maar twee keer voor, hier in Psalm 8 en in Daniël nog ergens. Maar het is een titel. Dus als de Heer Jezus dat aanhaalt, zoon des mensen, moet je afvragen van nou, waar komt dat vandaan? Dan zoek je terug. Dan blijkt dat in Psalm 8 te staan. En dan blijkt dat over een opdracht te gaan die al stamt uit Genesis 1. En dan is de vraag, wie is dan die zoon des mensen? Nou, de Heer Jezus is die zoon van Adam. Ben Adam. Dat is de Heer Jezus namelijk. Hij is degene die die opdracht aan Adam vervult. Daarom wordt hij ook genoemd de tweede Adam. De eerste is uit de aarde staat er. Maar de tweede mens, de laatste Adam, is de Heere uit de hemel. In 1 Korinthe 15 staat dat. Daar wordt die vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus. Want Adam is een type van Christus. In die zin. Maar de route is dus, en ik geloof trouwens, ik heb het op de site een artikel over staan. De route is dus, je begint in Genesis 1. Dan wordt die opdracht gegeven. Dan zie je dat die opdracht niet vervuld wordt. Dan kom je in Psalm 8. Dan wordt diezelfde opdracht, dan wordt vastgesteld dat er iemand zou heersen over de hele schepping, over alle dingen. En er wordt van gezegd dat dat is de mens, dan wel de zoon des mensen. En in het Oude Testament weet je dus nog niet wie het is. En dan kom je in Hebreeën 2. En daar staat ja, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid uitgekroond. Hij is degene die gesteld is boven alle dingen. En alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Alleen dat zien wij nu nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Goed, tot zover voor vanavond.